Nou, in ieder geval dank je dat ik hier mag zijn, dat ik uitgenodigd ben. Ik had heel lang, weet je, ik was ietsjes overvallen, maar toch heel snel kwam ja. Dat ga ik doen. En ik wil gewoon iets vertellen, meegeven van hoe mijn leven eruit heeft gezien met God, zonder God, schoppen tegen God. Niet begrijpen. Dingen die in je leven gebeuren die, ja, die erg lastig zijn om te bedenken van, joh, kan dit wel? Is er wel een God? Ja, en als ik dat in een boek zou schrijven, dan zou ik het boek, zoals ik boeken vroeger las, dan deed ik eerst de achterkant, dan het voorkantje. En dan ging ik altijd naar de laatste bladzijde, want ik wilde toch wel weten, hoe loopt dat af? Ik kan je bij deze vertellen, dit boek loopt goed af. Ik ben heel gelukkig. En, maar dat was, ja, dat is wel de laatste vier jaar, drie jaar, voor die tijd.
Hoe oud ben je?
Hi.
Ik ben 46 lengtes jong.
Oké.
Toch wel de laatste vier jaar mag ik over.
Ja, ja. Ik moest even snel.
Ja, nou, dat was mijn volgende vraag. Ja. Of dat enigszins synchroon liep met Marlies.
Ja, ik wel dat het eerste jaar niet gelukkig was, maar.
Nou, hij was de eerste vier jaar heel gelukkig.
Ja, ja, het wordt nou. Schat.
Sorry.
Nou, doe maar. Het boek begint toch bij het begin, en dat ga ik ook doen. Ik ben geboren getogen in een dorpje. En een heel klein dorpje. En daar hadden we. Nou, op zich niet, was niet verkeerd. Hadden we twee kerken. Dus nou goed, mijn ouders gingen naar een kerk. Ik denk van ja, ik ga wel mee. Ik moest mee. Dat net als jullie misschien. Nu ook hier zitten omdat je moet. Of naar de kerk gaat omdat je moet. Dat kan. Maar goed, op een gegeven moment ga je proberen nadenken. Ga je proberen de dingen te snappen. Nou, dat ging er bij mij niet helemaal in. Want ja, wij zaten toch bij een kerk waar niet. Ja, er werd toch niet echt genade gepreekt. En het was altijd best wel een beetje zwart. En op een gegeven moment was het, ja, thuis bij ons. Ik had ouders. Ik heb nog steeds één ouder, mijn vader leeft nog. Ja, en dat was niet best. Mijn vader en moeder, die zorgden niet voor hun kinderen. Die misbruikten hun kinderen. Wij zijn met het hele gezin daar ook de dupe van. En als je dat meekrijgt op ja, ongeveer jullie leeftijd, iets jonger. Dan ga je dingen niet snappen. Dan ga je zeggen van, nou, dan gaan we met z'n allen braaf naar de kerk. En ondertussen gebeurt dit. Ja, en dat gaat op een gegeven moment gaat het zo door. Dat werd het eerst een beetje onder de liefde, mantel de liefde bedekt. De kerk lost het wel op. En ja, er werd niks opgelost. Dus je wordt alsmaar teleurgesteld in die dingen. Dus ja, totdat bij ons thuis de bom barstte. Vader werd gearresteerd, mijn moeder werd weggehaald. En toen had ik zoiets van, ja, God, bekijk het maar, dit bestaat niet. Dus ik heb daar toen een definitieve streep voor me onder gezet, voor dat moment. Ja, die tijd die toen aanbrak, dat was heel lastig. Ik had nog een zusje en twee broertjes onder me. Nou ja, goed. Een jongste zusje was vier, dus ja, daar moet je wat mee.
Hoe oud was je toen zelf, Leo?
Ik was 22, 23. Mm-hmm. Kijk, en het is vanaf mijn. Voor mij was het vanaf mijn 16e helder wat er gebeurde. Alleen het werd niet opgelost. En dat komt wel goed. En ja, goed. Ik heb twee zussen. En nog een broer. Ja, mijn twee zussen waren de grootste slachtoffers in deze. We zijn allemaal wel dupe van geworden, maar ik zelf heb dat niet zo aan de lijf ondervonden. Omdat ik ja, een kereltje was wat door de dakraam naar buiten ging of door de dakraam naar binnen kwam. Of altijd weg was. Ik was dus weinig thuis. Dus ja, je vlucht weg. Omdat je ergens anders toch ja, je beter voelt. Of ja, op straat. Dat was nog een leuke plek. Had je vrienden, kon je kattenkwaden halen. Ja, dat vond ik wel leuk. Alleen ja, ik kwam dan niet het huis meer in. Dus ik had wel een standaard dakraam wat ik van buitenaf open kon maken. Dus ja, zo zag mijn jeugd eruit. Totdat, waar ik net bleef, de bom barstte. Mijn vader is opgepakt. Die heeft 2,5 jaar vastgezeten voor dat alles. En ja, ik heb op een gegeven moment ben ik voogd geworden van mijn jongste zusje, twee broertjes. Toen ik 23 was. Want het was een keuze. Ze moesten eigenlijk naar een kinderthuis. Nou, dat wilde ik per se niet. Want ik was wel eens in een kinderthuis geweest. Nou ja, daar word je niet als kind niet vrolijk. Daar, ja, daar worden soms voor mij gevoelde crimineeltjes geboren. En ja, ik wilde ze niet alleen laten, dus dat was voor mij totaal geen optie. Dus ik heb via de rechtbank en dat soort dingen, jeugdzorg, heb ik de voogdij gekregen. Wat op zich wel uitzonderlijk, want ik was toen nog alleen. Maar met een toeziend voogd is dat allemaal wel gelukt. Alleen, ik had een God vaarwel gezegd, toen. En toen ook nog steeds. Ik hoorde het wel, want ik werd met scheef aangekeken door kerkmensen. Zeker uit de gemeente bij ons. Ja, weet je, een gezin, incest, is allemaal eng. Wat moeten we daar nou mee? Dus die liet je links leggen. Je keek niet meer naar je om. Dus ja, je werd teleurgesteld in de kerk, in de kerkmensen. Dus ja, dat was voor mij eigenlijk een beetje de genadeklap van, nou, dat, ik ga nooit meer. Maar goed, God heeft mij wel, ook in die tijd, en dan kan ik nu als ik terugkijk, kan ik dat zeggen, God wel mensen op mijn pad gebracht, zo van, Leootje Verwij. Als jij geen kerkmensen om je heen wil hebben, dan stuur ik mensen op je pad die jou echt wel helpen. En dat waren mensen die niks met kerk hadden, niks met geloof, die wel respecteerden en ook prima vinden dat andere mensen naar de kerk gingen. Maar die hebben mij toen de tijd wel geholpen. Die hebben mijn werkgeefster, die heb in alles bijgestaan en kon vrij nemen wanneer ik wilde. Ze zorgde voor, de kantine was ingericht voor de kleintjes als ze uit school kwamen. Ja, en vrouwen van de collega's die haalden ze van school op. Dus er werd wel voor gezorgd. Dus ja, dat was op zich wel bijzonder. Nou, in die tijd was ik, deed ik mijn opleiding 's avonds. En ik was mijn eigen huisje aan het bouwen, want ik had inmiddels een lieve vriendin ontmoet. Gek gezegd, op een Youth for Christ vakantie. Ik moest niks van God weten, maar ik ging op de Youth for Christ vakantie mee. Dat is een groepsreis met allemaal gelovigen. Dus heel gek even bedenken. Maar goed, ja, het was Zwitserland en ik was nieuwsgierig en er gingen mijn vrienden van me mee. Nou, daar heb ik wel geleerd dat er toch wel heel veel verschillende kerken zijn. En ook dat die het ook veel mooier beleefden dan ik het deed. Alleen ja, ik had wel zoiets van, ja, het zal allemaal wel. Ik vind het allemaal ingewikkeld. Dan moet ik weer wat. En, dus laten we het maar niet doen. En goed, ik heb daar mijn vriendin ontmoet. Daar ben ik, had ik een hele mooie... Het was een hele mooie tijd, ik ben ermee verloofd. Huisje gebouwd, saampjes, dat huis was nog niet af. En ja, ik had op mijn verjaardag, ik ben 15 mei jarig, 14 mei, s'avonds had ik nog een verjaardag in Zwolle. Dus ik ga met mijn verloofde erheen. Mijn verloofde was ook nog 8,5 maand zwanger. Dus het geluk straalde, kwam op ons af. Dus het was strakjes een eigen kind en dan drie van broertjes en zusjes bij me. Nou goed, dat zag ik wel zitten eigenlijk. Dus ik was eigenlijk best zonder God, zonder kerk. Ja, wel met een hoop ellende achter me, maar ik was best gelukkig. Maar goed, die nacht ging het wel vreselijk mis. Ik ben naar een verjaardag geweest en ik kwam terug met mijn auto. En ik ben in Bunnik uit de bocht gevlogen. En helaas is mijn vrouw en mijn zoontje is daarbij omgekomen. Ja, ik kan dat nu redelijk neutraal vertellen. Maar het is tot een dag van vandaag wel een lastig ding. Op zijn zacht gezegd. Want ja, je voelt je schuldig. En en de wereld stort wel in elkaar. Dus dat was wel de volgende dreun die ik kreeg van, ja, God, waarom... Ik moest er niks van hebben, maar ik vroeg wel af, God, waarom gebeurt dit? En dat is natuurlijk best apart als je niks van God wil weten, dat je toch aan hem vraagt, waarom? Ja, en daar kreeg ik geen zinnig antwoord op. Had het ook niet kunnen verwachten, denk ik. Goed, ik heb dat later, als ik terugkijk, dan, weet je, ik hoef niet te vragen waarom, want God wil dat niet. Dat is niet Gods plan in je leven. Maar goed, ja... Voor mij was het toen, heb ik mijn geluk gehad dat ik mijn broertje, mijn zusje had. En ik had liefst een boom gepakt. En zei van, nou is het klaar, weet je wel. Ik ga met mijn meisje mee. En het hoeft voor mij niet meer. Maar ja, ik was net ruim een half jaar voogd van het jongste gerut. Dus er wachtte iemand thuis. Ja, weet je, en dat is wel mijn ja, misschien toentertijd mijn redding geweest van, ik moet doorgaan. En dat ben ik, ja, met hotten en stotten ben ik dat ook wel gaan doen. Ik ben mijn werk weer opgepakt, ik heb voor die kleintjes gezorgd en je gaat op een automatische modem. En ik heb er eigenlijk voor de rest niks mee gedaan. Niet met wat er thuis gebeurd is, niet met het ongeluk. Boek feit hard dichtslagen. Ja, en dan ga je leven weer leven. En daar doe je je akelig best voor. Nog steeds zonder God. En niet begrijpen wat er aan de hand is. Maar toch kom je dan weer een lieve vrouw tegen. Waar ik mee verder wilde. En wij zijn na een aantal jaren verkering zijn getrouwd. En ja, ik had in mijn beleving een mooi huwelijk. 3 kindertjes gekregen. Alleen ja, uiteindelijk ging dat mis. Na 7 jaar bleek mijn ex toch wel een aardigere collega te hebben. Met als gevolg van ja, scheiden. Want ja, hoe moet je verder? Ik wilde zelfs nog wel vergeven. Ik denk, nou ja, 3 mooie kindertjes, die wil ik niet missen. En ja, mijn jongste was 1,5 jaar. Ja, dat was wel iets van ja, ik vergeef het en we gaan verder. Mijn liefde voor haar was, ja, weet je, ik had tot de dag van toen had ik een heel goed huwelijk, voor mijn gevoel. Kijk, en als je terugkijkt, is er altijd ergens wat misgegaan. Ja, en die scheiding die kwam er met alle gevolgen van dien. Ik ben kwam alleen te zitten in een kamertje. Ja, toen heb ik gewoon, ja, gaan werken, alleen maar werken. Hele dagen werken, 's avonds 10 uur. En dat ging een poos goed. Ja, en je mist je kinderen. En het was eigenlijk de druppel die de MD overloopt. Dus ook alles van vroeger, alle filmpjes, dat ging maar door. Ja, en op een gegeven moment neem je een biertje, nog een biertje. En helaas is dat ja, te ver gegaan. En kon ik ook niet meer stoppen. Ik had altijd meer nodig. Dus uiteindelijk heb ik zat ik op een krat op een dag aan bier. Dus nou ja, dat is best wel veel. Ik zou ook niet weten hoe ik het nou weg moet krijgen. Als ik daar al over nadenk. Goed, dat heb ik toch een paar jaar volgehouden. Werken, drinken, werken. En dus alles maar wegstoppen. Je verdriet en je gemis van je kinderen. Ik had om het weekend mijn kinderen. Ja, die jongsten 1,5 jaar of iets ouder en de oudste 4. Dus je hebt je handen vol aan als je een weekendje 3 kindertjes krijgt. En het ergste was het afscheid nemen. Altijd meer afscheid nemen. Dat maakte het bijna. Op een gegeven moment was ik bijna zover, weet je, ik zie ze misschien liever niet. Als we elke keer maar weer afscheid nemen. Maar ja, tot over 2 weken. Nou, dan ga je weer 2 lange weken. Eindelijk mag je kinderen weer zien. Ja, en dat. Dat maakte me wel kapot. En dus ik nam dat biertje als medicatie van, nou, maak mij maar lam. En dan komt het wel goed. Alleen ja, drinken, dat lost helemaal niks op. Uiteindelijk kom je met justitie in aanraking. Ook niet handig, auto rijden. Met een drankje op. Dan word je wel van de weg geplukt. Ja, en ja, weet je, kat ik nou maar daar gesprongen. Dus je doet gewoon, je gaat gewoon nog een keer, ja, en je doet dat een paar keer met alle gevolgen van dien. Ik ben, ja, gelukkig nooit aanrijdingen gehad. Ik ben in Alfa gaan wonen en daar ging ik s'avonds, ja, dan heb je wel trek als je een biertje op hebt. En dan ga je s'nachts om 2 uur aan de trek in Swarma. Dat is wel een leuke combinatie. Dus ja, weet je wat doe je dan? Het is 3 straten verder, maar ik pakte de auto. Dus ja, ik was nog niet 2 straten verder of, ja, werd weer opgepakt. Want voor mijn gevoel had ik daar het idee van, nou, elke hoek hebben ze al een stage lopen staan. Overal stond een agent, voor mijn gevoel. En dat had je in een dorp niet. In het dorp had je een agent die eens 1 keer in een jaar kwam. Dus daar had ik geen last. In Alphen, een kleine stad, ja, daar had ik, toch 4 keer in de week had ik een agent om de hoek. Ja, dus daar ben ik. Ja, is achteraf mijn geluk geweest misschien. Ik ben er niet trots op. Maar het is in zoverre mijn geluk geweest dat het uiteindelijk stopt. En daar kwam iemand op het pad, een wijkagent, geen christen. En hij vond het geloof prima voor een ander, maar hij zegt, kom, praat met mij niet over. Nee, dat hoorde ik hem later. Maar hij kwam elke week twee keer met zijn motortje bij mij de tuin in. Hij nam niet de voordeur, hij kwam met zijn motor de tuin in. En dat klopte aan. Totdat ik weer eens open deed, want ik heb ook altijd niet open gedaan. Ja, dan komen ze vanzelf binnen als je dat twee dagen volhoudt. Want dan zeggen ze van, nou, dan gaan we, dan is er wat met je mis. Dus ik deed op een gegeven moment de deur open, want ik huurde dat appartement. En ja, ik moet wel een beetje heel blij zijn. Dus die man die kwam elke week praten. Joh, Leo, je hebt nog een leven voor je. Doe er wat mee. Ja, ik doe er wel mee. Het zal wel. Het gaat toch goed? Ik heb toch geen probleem? Ja, ik drink wat. Ja, en ik heb mijn werk. Ik doe nog steeds mijn werk. Ik heb een leuke job. Kom ik elke dag. Op een gegeven moment had ik het voor elkaar dat ik een chauffeur had. Dus dat ging allemaal goed. Dus ik hoefde ook niet meer te rijden zonder rijbewijs. En dat soort dingen. Dus ik had, ja, dat gaat toch goed. Ik heb geen probleem. Ja, ik had op een dag, in het weekend nog meer. Ja, hoe wil je nou zeggen dat je geen probleem hebt? Alleen jezelf wil je er niet aan. Dus je had, ja, het gaat toch. Nou, dat heb ik ongeveer een jaar volgehouden met oma Gent. Elke week opnieuw, want hij bleef volhouden. En toen heb ik op een gegeven moment tegen hem gezegd, oké, ik ga wat doen. Maar ja, ondertussen deed ik dat dus niet. Nou ja, dat hou je dan ook een poosje vol. En op een gegeven moment heb ik De Hoop gebeld, want daar kwam hij mee. Hij zei, Leo, er is een kliniek, dat heet De Hoop in Dordrecht. Het is een christelijk iets. Hij zegt, ja, hij zegt, ik vertel het je. Hij zegt, moet je horen, maar hij zegt, dat is een hele goede, daar moet je heen. Ja, dat heb ik een poosje aangehoord. Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt in een kliniek. En dat kantoor zat in Rotterdam, dat was van nou. Ik moest dan 3 uur zijn. En ik was daar om ongeveer 3:10. En toen vertelde die baliemedewerkster, joh Leo, ik heb iemand voor je gebeld. Ik dacht, ja, dat bestaat niet. Niemand weet dat ik hier ben. Nou, achteraf had ik blijkbaar wel aan oma Gent verteld. Want die had gebeld en die zegt, joh, straks komt Leo voorbij. Zorg voor hem en zorg dat je snel mogelijk binnen is. Dus ja, weet je, dat zijn wel dingen waar je wel even stil van wordt. Denk van, hé, ja. Er komen mensen op mijn pad, niet christenen, die niks van God willen weten. En dat ook allemaal prima vinden. Dus wel in mijn straatje passen van, ja. Maar je toch verder helpen. Ja, en uiteindelijk heb ik dus die intake gedaan. Ja, meneer Verwij, er zit een wachtlijst van een half jaar. Ik denk, nou ja, eigenlijk nog een half jaar. Gelukkig. Maar ik kreeg in mijn vakantie, dus wij hadden bouwvakvakantie. En ik woonde inmiddels in een kamertje in Gouda. Zover ben je op een gegeven moment afgezonken. Het huis moest verkocht worden waar ik in zat. Dus ik ben uiteindelijk verhuisd naar Gouda op een zolderkamertje. Ja, dan zit je dan met je werk en je biertje. En om maar niet alleen in huis te zitten, ging je het park maar in. Of op een bankje bij het station. Dus ik was ongeveer een dakloze met een kamer. Zo voelde ik een beetje. Ja, en zo leef je leven al een poos. Totdat ik wel een telefoontje kreeg van jou. Vrijdag, dus dat was, ik werd op woensdag gebeld, vrijdag kan je opgenomen worden. Dat was na 4 weken na mijn intake. Dat was iets anders dan een half jaar. Ja, goed, dan denk ik van, ja, zal ik gaan. Maar uiteindelijk ben ik gegaan. Ik dacht, weet je, ik moet van het biertje af. Laat ik maar gaan. En dan 8 weekjes. En dan van het biertje af. En dan kan ik ook weer werken. Dus ik bel mijn baas op dat ik over 8 weken weer terug ben. Maar goed, die 8 weken, dat was niet helemaal waar. Maar goed, ik wilde alleen het biertje doen en niet de rest. Want ik wist best wel goed wat er moest gebeuren om van het biertje af te blijven. Ik bedoel, er was een heel verhaal achter waar ik nog wat mee moest verwerken en een plekje moest geven. En dat deed ik allemaal op mijn eigen manier. Maar niet op de juiste manier, want anders zat ik niet aan het biertje heel de dagen. Dus uiteindelijk heb ik me op laten nemen. En met die gedachte van over 8 weken ben ik hier weg. Nou, ik dacht daar in instantie wel op te knappen. Maar ik ben daar na het eerste half jaar alleen maar zieker geworden. En ik viel op een gegeven moment elke dag een aantal keren om. En dat soort dingen. Dus op een gegeven moment zit ik hier. Ja, weet je, dan ga je weer roepen om God van waarom, ik begrijp het niet. En, dus je gaat zoeken. Je zit daarbij een christelijke instelling, dus elke dag dagopening en een avondsluiting en een lofprijsavond en een dienst hier en een dienst daar. En ja, dat werd soms wel een beetje veel. En terwijl ik had daar niks meer mee, ik wilde het niet. Maar goed, ik werd alleen maar zieker, zieker en zieker. En ja, en ik had wel een begeleidster die op een gegeven moment wel voorzichtig mijn dingen influisterde. Kaartjes gaf, teksten gaf en liederen liet luisteren waar ik wel wat mee kon. En denk van ja, dat is toch wel weer mooi. En dus, ik ging met haar naar een gebedsruimte met een mooi wit kruis in de midden. Links stond allemaal, ja, in het zwart stond, ja, verdriet, verslaving. Dus alle treuners in het leven stond aan de linkse kant. En rechts stonden mooi in het wit, hele mooie letters. Over liefde en waardevol zijn. Maar ik voelde me eigenlijk best wel thuis aan de linkerkant. Want daar zag ik, dat was ik ongeveer wel. Weet je, daar kon ik me een beetje in plaatsen. En ja, dat is mijn leven. En na een aantal keren daarheen te gaan, kwam je, ja, weet je, ben je nieuwsgierig naar het mooie rechts van die kruis. En dan ging je dat toch steeds wat aandachtiger lezen. En op een gegeven moment kwam er toch het gevoel in je op van ja, dat wil ik ook, maar hoe doe ik dat? Ik wil gelukkig zijn, ik wil, ja. Dus op een gegeven moment, ja, ik ben wat anders dan een eigenwijze hork. Ik denk, ja. Hoe gaat ik dat doen? Ja, ik doe helemaal niks. Ik kan het niet. Tot op het moment binnenkomt van kniel voor dat kruis en neem Jezus aan. Dan krijg je de genade, dan heb je de liefde en ja, dat heb ik op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En dan verandert in eerste instantie verandert er een hoop in je gevoel. Je krijgt hoop ruimte en je bent opgelucht. En je denkt, ik moet het bij God brengen. Dat is, Jezus is gestorven voor me. Ik breng het allemaal bij hem. Ik hoef het helemaal niet te doen. Totdat ik op een gegeven moment wel het gevoel krijg van, ja, om verder te gaan in mijn herstel, moet ik mensen gaan vergeven. Mijn ouders gaan vergeven. Moet ik vooral mezelf gaan vergeven. Ja, en dat is een stuk wat ik in eerste instantie helemaal niet wilde. Ik denk, ja, vergeven. Ik ga mijn ouders niet vergeven. Dat ga ik niet doen. Maar het is de enige oplossing. En het is ook het mooiste wat Jezus gegeven. Vergeven. Want op een gegeven moment ben ik inderdaad gaan vergeven. Elke dag opnieuw. En het geeft zoveel lucht, zoveel ruimte. En zoveel plek om weer verder te gaan. En ja, tot aan de dag van vandaag vergeef ik elke keer opnieuw om ruimte te houden. En niet weer in wrok te leven en boos te blijven. En ja, dat is toch wel het mooiste wat me is overkomen, is toch wel knielen voor Jezus en het alles aan hem geven. Om verder te gaan in je leven. En vanaf dat moment is het niet altijd eenvoudiger geworden. Maar het herstel is wel gekomen. Ik ben die tijd compleet afgekeurd. De mensen, de artsen die zeggen, meneer Van Wij, werken doe je niet meer. Houd er maar rekening mee. Ja, dat je de rest van je leven zo een beetje de dagen slijt. Dat was ongeveer wat ze me gaven. Maar Gods plan was wel anders. Ik ben, langzamerhand heeft hij me laten zien van Leo, ik heb andere plannen met je. En ja, uiteindelijk ben ik na mijn opname van anderhalf jaar, in plaats van 8 weken, ben ik uiteindelijk bij de Hoop gaan werken. En dan mag ik nu met jongelui en oude lui, want ze zitten daar vanaf 14 tot en met 65. Daar werk ik nu mee om ze te helpen, om ook stappen te zetten, dingen te delen en te laten zien dat het echt anders kan. En ook om te zeggen van, ja, alles wat in je leven gebeurt, in je jeugd, in je wat op je pad komt, doet er wat mee. Stamp het niet weg. Zoek iemand op waar je het mee kan delen. Ja, kijk, als je in mijn geval bracht ik het niet bij God. Maar het is de enige juiste keuze. Als je dit niet even kan vinden, ja, neem iemand in vertrouwen. Want daar begint het vaak ook mee. Als ik dat wel had gedaan toen, ja, dan had mijn leven er anders uitgezien. Dan had ik dat stukje kunnen verwerken. En nu heb ik dat 6 jaar geleden gedaan.
Hoe lang heb je bij Hoop gezeten?
Ik heb 1,5 jaar in opname gezeten. Dat is 6 jaar geleden.
In plaats van 8 weken?
In plaats van 8 weken, ja.
Ja.
Ik heb een jaar op een groep. Dat is een groep van 16 personen. Toen was het mannen en vrouwen door elkaar. Nu heb je een mannengroep en een vrouwengroep. En ja, daar heb ik een jaar. Het is een 16e, dus dat wisselt dan. De ene die gaat eerder weg als de ander. Om je een voorbeeld te geven, het is een groep van 16. Van die groep van 16 waar ik mee begonnen zijn, daar leven er nou 4 niet meer van. Er zijn er ongeveer 6 inmiddels weer terug bij de Hoop, of meerdere opnames, dus teruggevallen. En er zijn er ongeveer 2 die buiten de Hoop wonen. Maar ja, weer volop in de verslaving zitten. Dus ja, dan is de slagingspercentage van die groep, dan kom ik er goed van af. Ik sta inmiddels 6 jaar droog. Ik raak geen biertje meer aan. En dat is voor mij ook er zijn geen andere keuzes. En ik wil het ook niet meer. Want het brengt niks goed. Alleen, helaas zijn er heel veel gasten, ook van jullie leeftijd, die daar zitten. Die uiteindelijk toch wel weer een biertje pakken of een gaan blowen. Of heroïne en dat soort dingen. Dat is ja sowieso bij jonge lui toch gewoon blowen is wat heftig aanwezig. Als drank. Maar die helaas is de terugval groot. En ja, tot gevolg van overlijden of. Dus ik ben me heel bewust dat ik hoop genade heb gekregen. En dat ik tweede kans, derde kans, misschien wel een vierde kans heb gehad. Ik heb een ongeluk overleefd. Helaas mijn verloofde en mijn zoontje niet. Maar hetzelfde gaat, ja. Dus ik, daarom zeg ik, het boek eindigt wel met geluk. Weet je, ik heb weer geluk. Ik heb Marlies leren kennen. We zijn getrouwd. We verwachten april onze kleine. Dus ja, het is bijzonder. En ook Marlies heb ik op een bijzondere manier leren kennen. Marlies is een zus van mijn begeleidster die ik bij de Hoop had, die mij op de groep begeleidde. En daar heb ik zo een beetje contact mee blijven houden. Dus ik kwam bij haar thuis op verjaardagen. Ja, zo kwam het een en het ander. Dus zo kan een opname kan wel heel bijzonder werken. Dus ja, God brengt echt mensen op je pad die voor je openstaan en wat met je willen, waar die werkt echt door mensen heen. Tenminste, bij mij is dat niet-christenen en christenen hebben mij uiteindelijk op het pad gekregen waar ik hoor. Ik heb met oom wijkagent nog steeds contact. Hij is mijn bruiloft geweest. En ik mail hem regelmatig van hoe het gaat. En ja, daar is hij dolgelukkig mee. Hij zegt, ik heb dat ook nodig om mijn werk te kunnen doen. Hij zegt, er zijn er zoveel in de wijk die zich eigen doodzuipen. Ja, en dus hij is er heel, heel blij mee en wil graag op de hoogte blijven houden worden van ja, hoe het met me gaat. En ja, ik wil u ook meegeven, ja, misschien zit het bij jullie wel van, ja, ik neem als een drankje, ik neem als te veel drankjes, zou kunnen. Ik weet niet wie van jullie wel dronken geweest is. Vast wel. Is er iemand die wel hier bloot, rookt? Ik ken nou, Tiel is een stad. Ik ken Tiel niet zo goed, maar ik heb hem een beetje leren kennen. Ik weet niet wie er allemaal in Tiel woont. Ik heb bijvoorbeeld nu op dit moment in de hoop zitten vier gasten uit Tiel. En ik heb me laten vertellen wel dat Tiel, en jongens die ik uit Tiel spreek daar zijn. Hij zegt, ja, hij zegt, je weet niet wat er in Tiel gebeurt. Hij zegt, dat is echt een broedplek voor mensen die blowen. En ik zeg, er zijn hier niet zoveel hangplekken. Hij zegt, maar weet je niet, achter in de tuin bij die, achter in de tuin bij die, en dan bij die. En zo gaat dat, zo is Tiel. Maar Tiel is niet vreemd, ik bedoel, andere dorpen en heb je weer zuidschuren. Of die hadden bij ons in het dorp toen ook al, dan achter in de polder, daar kan je je biertje halen. Maar het feit is, wat ik mee wil geven is, ja, gaat, als het zo is, doet er wat mee. En laat het niet lopen totdat je dat net als ik een keer 40 bent en dan uiteindelijk kopje ondergaat. En ja, ik heb het uiteindelijk heb ik God weer teruggevonden. Maar God heeft mij nooit losgelaten. En ik had op mijn bereidhoofd heb ik een oud. Ja, zij noemt mij een soort pleegkind. Daar kwam ik vanaf mijn vijfde. Moeder van een vriend. En ja, Leo, je bent een soort pleegkind. Nou, oké, prima. Maar die beste vrouw van bijna 80, die was op de bruiloft en die las een gedicht uit haar hoofd voor. En dat kan ik niet helemaal. En dat ga ik ook niet doen. Ik ga gewoon vragen van wie zit voor mij voorlezen. Zij deed het helemaal uit haar hoofd. En dat gedicht zegt wel iets van mijn leven. En het is mijn kent gedicht.
Dus gedicht heet Voetstappen in het zand. Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen. Maar lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.
Nou, daar staat eigenlijk alles in hoe mijn leven gelopen heb. Zijn er nog vragen?
Ziet u uw andere kinderen ook nog?
Dat is een goede vraag. Ik heb mijn kinderen al jaren niet gezien. En dat is wel een ingewikkeld ding. Iets. En ik heb wel mailcontact, maar ze wonen nu inmiddels in het noorden van het land. Ik heb op een gegeven moment om verder te kunnen, heb ik ook knijterhard strepen moeten zetten. Om niet in mijn verdriet te blijven hangen. En ik wilde geen vader zijn die, een wanhopige vader die bij een schoolplein gaat staan en af en toe een schimp op mag vangen. En om uiteindelijk door te draaien. Wat helaas ook wel gebeurt. En dus op een gegeven moment is mijn verdriet te groot om ermee om te gaan. En toen heb ik op een gegeven moment strepen gezet van, weet je, mijn tijd komt. Maar ik moet nu eerst aan mezelf werken. Anders, wat hebben ze aan een vader die niet voor, uiteindelijk een verslaafde vader die aan het opknappen is. En wat hebben ze daaraan? Ja, niks. Op dat moment. En ze hebben een gelukkig leven. Mijn ex was heel snel getrouwd na mijn scheiding. Ja, en die man is gelukkig goed voor mijn kinderen. Dat was wel wrang, maar hij mijn kinderen opvoedt. Maar mijn kinderen zijn gelukkig. En dat vind ik dan aan de ene kant wel weer een troost. Maar ja, er is nog wel een hoop werk te doen om mijn kinderen weer intiem te krijgen. Dus ja.
En je broertjes? Zusje?
Ja, daar gaat het goed mee. Die zijn goede contacten mee. Die zie ik regelmatig. Ze zijn, zeg maar, goed opgedroogd. Zo maar te zeggen. Ze zijn goed op een plekje gekomen. Ja, en helaas is mijn, met mijn zussen, daar heb ik, heb met heel de family contact. Ook nog wel, mijn moeder leeft niet meer. Mijn vader wel, daar heb ik, ja, zeg maar, zakelijk contact mee. Die, ja, we houden elkaar op de hoogte, zeg maar. Alleen, helaas worden we elke dag nog wel met de schade van die tijd, zeg maar, de misbruik en dat soort dingen wat allemaal thuis gebeurde. Helaas hebben we elke week nog wel met de gevolgen te maken. Dat boek gaat niet dicht. Je kan vergeven wat je wil, maar het komt toch weer op je pad. En elke dag moet je opnieuw. Want mijn oudste zus die knoopt nu al 5 weken op de IC in Den Haag. En ja, het geluk gaat een stukje beter. Maar ja, die heeft toch weer is geopereerd aan een gal. En dat is niks geks natuurlijk. Maar zij is al zoveel geopereerd als gevolgen van haar misbruik, al psychische klachten, meerdere persoonlijkheidsstoornissen en psychoses en dat soort dingen. En naar aanleiding van die operatie is, dat is niet zo goed. De gevolgen als dat ze een gaatje in het darm heeft. En daar is ze nu aan het proberen aan het genezen. Dus nu legt ze inmiddels 5 weken op de IC. Ze is inmiddels wel bij. Alleen wat ze nu gaat krijgen is psychose. Ze ziet op de tekst op de muur van, hij zegt in plaats steeds van, Peter en pa zijn toch dood? Ja, ik zou ze, ja. Maar en, ja, aan de andere kant zit ze van, ik wil mijn vader nog 1 keer zien en dan wil ik hem eigenlijk verbranden. Weet je, dat soort dingen, dat is nog elke dag, elke week aan de orde. En dat gaat op en neer, zo kan het lang rustig zijn. Ja, nu is het weer op dit moment, de laatste 5 weken, wel weer alle heftigheid gaande. Ja, en dan, weet je, ben ik wel heel gelukkig dat ik het bij God kan brengen en het los kan laten. Vroeger zat ik er een week 's nachts heen en dan trok ik mijn zus weer ergens vandaan. Want ook met trauma's, dan ga je zij heeft meerdere persoonlijkheid vormen gecreëerd om haar, was haar manier om een gelukkig leven te leiden. Ja. Kijk, ik uiteindelijk heb mijn drankje gekozen en zij heeft dat niet in haar hoofd, is dat niet goed gegaan. En zij moet niks van mannen hebben. Maar ondertussen speelt ze in een andere beleving, speelt ze de hoeren. Dus dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde dingen. Als gevolg van trauma's. En ja, hoe ga je met trauma's om? Dat is voor ieder persoon toch wel anders. Alleen ja, er is maar 1 oplossing. En in ieder geval, dat is voor in mijn geval zeker om haar naar Jezus te brengen en te bidden. En ja, dat heeft mij heel veel gebracht tot aan de dag van vandaag.
Heeft u zelf dat je geprobeerd hebt om je vader te vergeven?
Ja, ik heb dat wel allemaal verteld, ja. En vergeven is natuurlijk niet goed praten. Dus, dat ziet ze dan ook wel. En zij wil ook altijd mijn vader ook nog een keer wel spreken. Ik zeg, gaan we regelen. Alleen ja, zij is daar nog niet klaar voor. Maar ze weet wel dat ik het vergeven heb ik ook uitgelegd. Voor mij waarom. En dat het voor haar, als zij dat doet, ook dat zij ook een veel mooier leven krijgt dan ze nu hebben. Alleen ja, je kan het mis. Ik liet me toen de tijd ook niet dwingen. Ik vond het een heel prachtig verhaal. Ja, moet je even vergeven. Ik heb er ook wel. Ik heb altijd gezegd van, God liet me niet voor niks omvallen. Ik moest echt op mijn knieën. Om het te doen. Zo eigenwijs. Ik vergeef mijn ouders echt niet. Dat doe ik echt niet. Dat zijn verschrikkelijke mensen. Dat doe ik niet. En zo staat zij daar ook nog in. Alleen, ik heb een andere keuze gemaakt. Dus.
En het vergeven naar jezelf toe, was dat moeilijk? Ja,
Ja, waarschijnlijk over dat auto-ongeluk.
Ja, nou, dat, kijk, daar heb ik iets lang over gedaan, ja. Dat is als het, ja, dat is eigenlijk niet, ja, dat was wel, dat kon ik niet. Dat heb ik heel lang niet gekend. Dat snapte ik ook niet. Want ik, ja, weet je, het is een iets waar ik mezelf de schuld van geef. Terwijl, ja, weet je wel, ja. Je komt iets buiten de weg en je vliegt de boom in. Dus ja, weet je, dat kan iedereen gebeuren, dat wel. Maar ik heb uiteindelijk mijn eigen wel vergeven. Maar ik heb het bij God gebracht van, joh, ja, het lukt me niet. Kan het niet. Doe het niet. En uiteindelijk ben ik wel tot het besef gekomen, ik breng het, maar als ik niet kan, doet God het wel. En op een gegeven moment ben ik het mezelf wel gaan doen. Elke keer opnieuw. En helaas is het elke keer op mijn verjaardag. Dus ja, ik heb ook jarenlang mijn verjaardag niet gevierd. En eigenlijk de laatste jaren probeer ik het wel weer te vieren, ja. Dus ja, het blijft een lastig punt. Maar ik doe het wel elke keer opnieuw. En het geeft ook wel heel veel lucht. Andere vragen, opmerkingen. Mooi. Ik hoop dat jullie er wat mee kunnen.
Dat is een heel indrukwekkend verhaal, joh. Ik hoor het nou voor de tweede of derde keer, geloof ik, maar. Jongen, ik ben blij dat je er zit hier.
Ja, ik ben ook, daarom zeg ik, het boek eindigt goed.
Ja.
Ja.
Dat is wel pas de achterkant te zien gekregen.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja, alles wat ik hier aan toevoeg is gewoon te veel. Ja. Het is gewoon heel goed wat je verteld hebt. En ja, hoe eigenlijk God je uit de put getrokken heeft. Omdat je zelf de weg niet meer wist. Dat hij daar dus mensen voor gebruikt. Ja. Hij kan iedereen gebruiken, hè? Dat is duidelijk.
Ja, en ook wel mensen waar je wel stil geworden, ja, van hoe bestaat het? Om nog een voorbeeld te geven, ik ben in Gouda gaan wonen. Daar heb ik jaren geleden, ik werkte in de bouw, heb ik jaren geleden een huis verbouwd, een zolder, om kamers te verhuren. Uiteindelijk moest ik in Alphen eruit. En ik dacht, ja, waar moet ik nou heen? Hè? Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik ga wel even een hotelletje, en dan zoek ik het wel op. Dus ik ben meer als een tas had ik toch niet meer. Dus toen kon ik wel in een hotel gaan wonen. Want ik had gelukkig een goede baan. Dus ik had gelukkig geen geld zorgen. Ja, dus dat stukje kon ik dan nog wel betalen. Dus ik op een gegeven moment kijk ik in een krantje en dan zie ik het telefoonnummer van, ja, nou ja, kamers, kamervrij. Dus ik laat bellen naar Gouda. Blijkt dat precies die vrouw te zijn waar ik toen een tijdje kamer voor heb verbouwd. Maar ik herkende die stem al een beetje. Maar dat kwam nog niet. Dus ik op een gegeven moment sta ik voor die deur. Kijk, dit huis ken ik wel. Dus die vrouw doet open. Hij zegt, Leo. Ik zeg, ja. Leo, ja. Hij zegt, jij komt niet verbouwen. Ik zeg, nee. Ik zeg, ik zoek een kamer. Hij zegt, kom jij eens binnen. Dus ja, ik kreeg die kamer. En ja, wat bleek met die vrouw was ernstig ziek. Ik sprak af en toe kinderen van, en die vrouw zag ik op een gegeven moment niet meer. Nou, en op een gegeven moment zat ik op de hoop. Ik had netjes de huur betaald, een kamer opgezet, allemaal spulletjes meegenomen, gedag gezegd en op laten nemen bij de hoop. Komt er 3 maanden later werden mijn spullen die daar nog stonden door een vriend gebracht. Dat was mijn fiets, stond er nog. En er zat een doosje bij met chocola en een briefje van die vrouw. En die vrouw had opgeschreven, Leo, sorry dat ik je niet kon helpen. En ik wens je zo het beste toe. Maar we bleken, die vrouw, die heeft dat geschreven kort voordat ze zelf kwam te overlijden. Zij was inmiddels al een maand overleden. Ja, en dat zijn wel dingen. Ja, ik denk van, jongens, er zijn echt mensen die van je houden. En je een plekje geven, ook al is het een zolderkamer. Ja, en dat was wel. En zo zijn er zoveel, heel, dit is maar een stukje van een boek, zeg maar, wat ik nou verteld heb. Er zijn zoveel mensen die, en dingen die gebeuren, die, ja, toch wel wonderlijk zijn.